Een hele goede morgen. Ik kreeg het verzoek om te spreken over het thema waar jullie mee bezig zijn, op reis. En ik kreeg zelfs een tekstgedeelte waar ik het over mocht hebben. Ja, soms is dat makkelijk, hè? Dan hoef je niet heel lang na te denken waar zal ik het over hebben. Maar soms maakt het dat ook wel moeilijk, want dan krijg je wat voor je neus en dan denk ik, ja, hier moeten we het mee doen. En het was vrijblijvend, ik mocht ook iets anders doen. Maar ik denk, nou, ik ga toch eens Psalm 122 lezen. En er viel mij daarin iets in op en ik dacht van, hé, dat is mooi. Daar kunnen we een mooie preek over maken. En ik ga in ieder geval beginnen met het lezen van de hele psalm, Psalm 122. En er staat dan een pelgrimslied van David. Nou, dat past zeker bij op reis zijn. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Op reis. Een pelgrimslied. David zingt, spreekt hier over de reis naar de tempel, de reis naar Jeruzalem. Als ik aan reizen denk, dan gaan mijn gedachten toch altijd weer terug naar vroeger, toen we op vakantie gingen, in deze vakantieperiode herkenbaar. En als kind op zo'n reis in de auto, we reden dan naar Spanje. Dat was meer dan 2000 kilometer wat we aflegden met de auto. En dan vraag je bij de grens, we wonen in België, dus bij de grens van Frankrijk vraag je al, zijn we er al bijna? Hè? Het geëikte voorbeeld van een kind. En mijn moeder leerde ons, ze zei, de reis hoort bij de vakantie. Dat is een goede uitspraak om als kind mee te geven, want dan worden ze zich bewust, het hoort erbij, je moet er wat leuks van maken. Maar de uitspraak is me altijd wel een beetje bijgebleven. En als vader gebruik ik hem ook voor mijn kinderen. Als ze vragen, zijn we er al? De reis hoort erbij. Maar de reis, als ik kijk naar David, zijn reis naar de tempel, waar hij spreekt over de stammen die naar de tempel toe gaan, dan is dat een reis met een duidelijk doel voor ogen. Ze willen zo graag naar die tempel. David is natuurlijk de koning in het Oude Testament die bekend is geworden, misschien wel het meest, door zijn hartsgesteldheid van aanbidding. Hij heeft zoveel psalmen geschreven. En zijn verlangen om bij God te willen zijn, is voor ons herkenbaar. Misschien dat het daarom zoveel met ons doet, als we de psalmen lezen van David, dan herkennen we daar iets in. Hij is zo verlangend om dicht bij God te zijn. En we hebben het net gezongen. Dit is mijn verlangen. Ook wij hebben dat verlangen. We willen bij God zijn. Til mij op en laat me nooit meer gaan. Heer, ik wil bij u zijn. En zoals David dat voor ogen had, moest hij een reis afleggen. Een reis naar de tempel. En in Psalm 27 is ook zo'n prachtig. Eén ding vraag ik van de Heer. In zijn huis te mogen wonen. Al de dagen van mijn leven. Daar zie je ook dat verlangen. Hij wil maar één ding. Hij wil maar één ding, dat is bij God zijn. En ik zal je zeggen, wij zijn veel beter af dan David. Ze moesten een reis afleggen. Ze moesten naar de tempel toe gaan. De tempel was de plaats waar God was. En in het bijzonder was het de ark, die houten kist, die verguld was op de plaats in het heiligste, het heilige der heiligen. Dat was waar God was. Dat was het beeld van de aanwezigheid van God. En in de geschiedenis lezen we ook dat de ark gestolen werd door de Filistijnen en David brengt hem weer terug. Het belang van Gods aanwezigheid, daar ging het om. David danste uit alle macht toen die ark weer terugkwam. David zegt hier, ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen, we zullen naar het huis van de Heere gaan. Zelfs als iemand anders zegt, we gaan naar het huis van de Heer, dan wordt David blij. Want dat is de plek waar we zijn moeten. In de aanwezigheid van God. De stammen trekken op naar de tempel. Die centrale plek in Jeruzalem. Voor sommigen was dat een hele lange reis. Want als je helemaal in het noorden van Israël woonde, dan moest je een behoorlijke afstand afleggen om bij die tempel te komen. Een ware pelgrimstocht te voet. Je moest er wat voor over hebben om dicht bij God te komen. Misschien zou je de vergelijking snel maken van, nou wij maken ook een tocht op zondagochtend. Gaan we ook naar de tempel, nou ja, een kerk. En toch is dat niet helemaal de juiste vergelijking. Want als we dat doen, als we het gaan vergelijken met, nou wij maken ook onze tocht, wij gaan ook naar het huis van de Heer. Dan maken we een gebouw opnieuw de woonplaats van God. Maar het bijzondere van het nieuwe verbond wat Jezus heeft gesloten, is dat God niet langer woont in die ark, in die tempel. Maar zoals Paulus en Petrus beschrijven, is dat wij als mensen Gods tempel zijn. Dat God in ons is komen wonen. En in die zin hoeven wij geen reis af te leggen, hoeven we niet iets te doen om bij God te komen, om dicht in zijn aanwezigheid te zijn. Maar is dat bijzondere te weten, te beseffen, dat God in ons is komen wonen. Dat wij de tempel zijn. Dat we zo bijzonder zijn gemaakt. Dat God zegt, in jou wil ik wonen. In jou wil ik zijn. Hij heeft van ons zijn woning gemaakt. En als we dan, moeten we dan nog reizen? Nou, misschien op een ander vlak. Misschien is onze reis wel meer een innerlijke reis. Dat we in de drukte van ons bestaan ervoor kiezen. Ik laat alles liggen en ik ga nu op reis. Ik ga me alleen nog maar focussen op de aanwezigheid van God. Ik ga tijd besteden om hem te loven. Om hem te prijzen. Want dat was het doel. Ze gingen naar de tempel om de naam van de Heer te loven. En hoe mooi is het dat wij dan niet zo'n lange reis hoeven af te leggen. Maar dat we weten dat God altijd bij ons is. Dat God altijd dichtbij is. Omdat we zelf Gods tempel zijn mogen worden. Het vierde vers van deze psalm trok in het bijzonder mijn aandacht. Daar staat, daarheen, en dat is dan Jeruzalem, daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heer, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heer te loven. En vooral die woorden, de ark van de getuigenis van Israël, daar is wat mee. Want afhankelijk van welke vertaling je leest, staat er eigenlijk iets heel anders. Ik lees graag uit de herziene Statenvertaling. En daar staat, de ark van de getuigenis van Israël. En ook de oude Statenvertaling zegt het gelijkaardig. De getuigenis des Israëls. Maar als ik de NBG lees, of de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, dan staat er, dan staat er het voorschrift of de plicht om God te loven. En dan zou je zeggen, hoe kan dat zo anders zijn? Hoe kunnen die vertalingen zo ver uit elkaar liggen? Bij de ene gaat het om de plicht, het voorschrift om God te loven, dat ze daarom naar de tempel gingen. En de andere staat iets heel anders. Het getuigenis, de getuigenis, de De ark van de getuigenis van Israël. Nu, ik ben dat natuurlijk gaan opzoeken dan, want denk, dat wil ik dan weten. Hoe komt dat verschil? En het is te herleiden naar twee teksten in het Oude Testament, waarin bij de een staat het beschreven met die bewoordingen, dat het opgedragen is om verschillende keren per jaar naar de tempel te gaan met de feesten om God te loven. En daar was dus een plicht onder het oude verbond om dat te doen. Dus dat is correct. Maar een andere vertaling is gebaseerd op een andere tekst, waarin gesproken wordt precies dat woordje, de getuige, de ark van de getuigenis. En het is maar net, we weten niet, soms weten we niet precies wat de oorspronkelijke betekenis was. Maar ik ben verder gaan kijken naar de ark van de getuigenis van Israël. Want dat was wel de plaats, de meest heilige plaats. Die ark die daar stond. En wat was dan de ark van de getuigenis van Israël? Ik vind het altijd nog wat lastig, want ik zeg altijd het getuigenis. Ik heb nog opgezocht, is het nou het getuigenis of de getuigenis? Nou, het kan allebei. Deze vertaling kiest voor de getuigenis. De getuigenis van Israël. Wat was er, als ik dan lees in het Oude Testament, de opdracht om die ark te bouwen? We moesten een kist bouwen. En dan staat er dat God zou geven de getuigenis wat in die ark moest komen. In Exodus 25 staat, ze moesten het maken, en dan staat er, vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. In die ark zat dus de getuigenis. En wat is dat dan? Wie weet wat er in de ark zat? De twee stenen tafelen, inderdaad. Wat zat er nog meer in? Manna. Bijna de staf van Aaron en de manna. Heel goed. Dus er zaten drie dingen in. Dat lezen we in Hebreeën 9 vers 4. Er zaten drie dingen in. Een kruik, een gouden kruik met manna. De staf van Aaron en de stenen tafelen. Die drie dingen, dat had God gezegd, die moeten in de ark komen. Drie voorwerpen met een bijzondere betekenis. En wat is nou het belang van die voorwerpen? Wat betekenen die nu? De kruik met manna is een getuigenis van Gods voorziening. Want we kennen allemaal het verhaal, ze werden verlost uit Egypte. Ze gingen de woestijn in en ze hadden niets te eten. En als ze niets te eten zouden krijgen, als er geen wonder zou gebeuren, als God niet op een bijzondere wijze zou gaan voorzien, zouden ze allemaal sterven. En God doet iets wonderlijks. Niet één keer, maar 6 dagen in de week. Niet 7 dagen in de week, 6 dagen in de week en op de 6e dag 2 keer zoveel. Dat bewijst elke keer weer het wonderlijke. Dat God iets doet. En God gaf manna uit de hemel. Het brood dat uit de hemel neerdaalt. En dat moest in de ark komen. Een getuigenis van de voorziening van God. Daar getuigt de ark van. Daar getuigt wat erin zit van wie God is. De God die voorziet en die leven geeft. Hoe bijzonder is dat voor ons vandaag? Dan denk je van ja, dat is een mooi verhaal voor het oude verbond en Israël heeft daar profijt van gehad. En dat getuigt wel iets, maar hoe praktisch is dat voor ons vandaag? Ik vind het zo mooi om in het Oude Testament Jezus te ontdekken. Om in het Oude Testament beelden te zien die verwijzen naar Jezus. Jezus zelf zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben het brood dat leven geeft. Het brood des levens. En zo is dat beeld van die kruik van manna, waarin God voorziet, waarin God leven geeft, is een beeld van Jezus Christus die komen zou. En dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat leven geeft. Ieder die van mij eet, zal leven. God voorziet. God voorziet in redding, in genezing, in herstel. In voedsel dat leven geeft. Hoe bijzonder is dat? Als we naar de tempel gaan in onze vorm, als wij in onszelf de reis maken, we gaan naar God toe. Dan mogen we ons richten op dit getuigenis. God voorziet en geeft leven. Ook in jouw situatie. Alles je afgenomen. Al ontbreekt je iets. Door dingen die gebeurd zijn in het verleden. En zie je geen uitzicht van hoe moet het morgen gaan. Hoe kan ik nog voor mijn gezin zorgen? En lijkt het onmogelijk. Dan is Gods woord voor jou vandaag. Ga naar de tempel als het ware. Ga naar die ark. Kijk naar dat getuigenis. Jezus is het brood dat leven geeft. Het is een getuigenis dat God voorziet. En ik wil je meegeven. Vertrouw God. Ga God vertrouwen, want Hij wil voor jou concreet voorzien. En ik geloof dat dit iets is wat ik vanmorgen specifiek moest zeggen. Omdat er iemand is die dat ervaart. Die zich zorgen maakt voor de dag van morgen. En God zegt, ik zal voorzien. Ik zal voorzien. En ik bid je toe dat het heel concreet zal worden. Dat in de nood die je hebt, dat Gods voorziening zal komen. En dat je erbij zult kijken en denkt, waar komt het vandaan? Uit de hemel. Het tweede wat in die ark lag, de staf van Aaron. En dan denk ik weer terug aan alle plaatjes die ik vroeger als kind gezien heb van Mozes en Aaron die door de woestijn liepen met een staf van wel 2 meter. Ik denk, dat past helemaal niet in die ark. Ja, past helemaal niet in die ark. Die staf die kan nooit zo hoog geweest zijn. De ark was qua lengte 1,25 meter. Als je de stok dan schuin legt, dan kun je nog tot 1,45 komen. Maar veel langer kan die dus niet geweest zijn. Dus het was maar gewoon een... het was geen Sinterklaasstaf waar ze mee door de woestijn liepen. Het was gewoon een stok. Het was helemaal niet zo heel bijzonder. Waarom moest die staf in de ark komen? Wat is de betekenis van die staf? Er staat ook nog bij dat die staf bloeide. Ook zo bijzonder. Een gewone houten stok die gebruikt werd als staf en zo dood als het maar zijn kan. En dan gebeurt daar een wonder dat die staf begint te bloeien. En die staf wordt opgeborgen in de ark. Wie was Aaron? Aaron was de hoge priester. Hij was de eerste. Alle hoge priesters waren nageslacht van Aaron. En de hoge priester had het voorrecht, de plicht om 1 keer per jaar bij die ark te mogen komen. 1 keer per jaar om daar verzoening te brengen voor het hele volk. Maar elk jaar opnieuw. En als we de Hebreeënbrief lezen, dan wordt daar zo prachtig beschreven hoe Jezus onze hoge priester is. Hoe Jezus 1 keer een offer heeft gebracht. Voor altijd. Hij heeft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Niet om elk jaar opnieuw te offeren, maar voor eens en altijd. Hoe bijzonder is het dat wij een hoge priester hebben in de hemel. Die voor ons pleit. Die ervoor gezorgd heeft dat de zonde van de wereld werd weggenomen. Dat is het getuigenis van de ark. Dat is het getuigenis van de staf van Aaron. Van de hoge priester. Jezus Christus. Die zou komen naar deze wereld. Om voor ons het offer te brengen. Zodat we voor altijd bij God kunnen zijn. Dat er geen scheiding meer is tussen God en mensen. Daar getuigt de ark van. Als we naar God toe gaan, onze reis maken, in gebed om zijn naam te loven. Laten we dan ook dit beseffen. Jezus is onze hoge priester. De schuld is bij ons weggenomen. De zonde is ons vergeven. Hoe bijzonder is dat? Wat geen mens kon bewerken. Wat niemand kon doen. Heeft Jezus voor ons gedaan. Belangeloos. Zonder voorwaarden. Dat is Gods liefde. En het derde voorwerp, het meest bekende, zijn de stenen tafelen. De wet die door God met de vinger geschreven is. En ook die stenen tafelen waren geen meters hoog. Mozes moest ze ook nog dragen. Hè? En ze waren aan beide kanten beschreven, dus ze hoefden ook niet zo heel groot te zijn. Maar ze werden ook opgeborgen. En die wet die herinnerde het volk eraan, het was een getuigenis van het verbond wat God gesloten had met Israël. En een verbond was niet zomaar door te breken. Het was niet zomaar van nou, komt even niet goed uit. Nee, dat verbond was geldig. En dat moest stand houden. Maar het was niet zo'n geweldig verbond. Ook in Hebreeën staat, als het eerste onberispelijk was geweest, dan was er geen nieuw verbond nodig. Maar het eerste verbond was niet zo geweldig. Want de grote afhankelijkheid was daar, je moest gehoorzaam zijn aan de wet. Je moest gehoorzaam zijn van het begin tot het eind. Waar niemand toe in staat was. Dus die wettekst, die was heilig en goed. Maar niemand kon er naar leven. En daar getuigde de ark van. Van de wet, van het verbond. Maar hoeveel beter zijn wij af? Waarin Jezus zegt, een nieuw verbond geef ik u. Een nieuw verbond. En in Hebreeën lezen we, het is een beter verbond. Met betere beloften. Ik hoop dat we beseffen hoe goed wij het hebben. Als ik kijk naar het Oude Testament waarin die pelgrimstocht gemaakt werd. Naar de tempel. Om bij God te kunnen zijn. En dan eigenlijk nog steeds ver weg. Want echt in de tempel, in het Heilige, de Heilige, daar konden ze niet komen. Maar ze konden daarheen gaan om de naam van de Heer te loven. En daarheen te gaan en te zien wat het getuigenis was. De ark van de getuigenis van de Heer. Om daar de naam van de Heer te loven. Deze drie dingen. Het manna. Het brood des levens. Wat uit de hemel neergedaald is. Is Jezus Christus. De staf van Aaron. De hoge priester. Die heeft Jezus Christus ingevuld. Veel beter dan wat het ooit kon. En hij heeft een einde gemaakt. Aan al het offeren. Eeuwige verzoening gebracht. En het derde is de wet. Waarvan Jezus zegt dat hij kwam om de wet te vervullen. En dat heeft hij gedaan. Zodat het oude voorbij was. En er een nieuw verbond in werking gezet kon worden. En dan leven wij onder de wet van Christus. Jacobus zegt dat we ons moeten spiegelen aan de wet die vrijheid brengt. En dat is de wet van Christus. Die brengt vrijheid. Waar de wet van Mozes beperkingen oplegde. En eigenlijk je confronteerde met je zonde. En de zonde nog versterkte. Brengt de wet van Christus vrijheid. Vrijheid om te kunnen leven naar de wil van God. Als we op reis gaan, en of dat nou op zondagochtend is, en dat we hier samen, en wat ik zeker onderschrijf, moeten we vooral doen, dat samenkomen. Het is niet een vergelijking met we gaan naar de tempel, maar het is wel goed om samen te komen. Om samen de Heer te loven. Ik kan het niet genoeg benadrukken om dat vooral te doen. Want we hebben elkaar nodig. En het is goed om samen te komen en de Heer te prijzen. Maar of je dat nu hier doet met elkaar, of dat je het op een andere plaats doet. Jezus had het al gezegd. De tijd komt en is nu dat zij die de Vader aanbidden, hem zullen aanbidden in geest en in waarheid. Het ging niet meer om de tempel, het ging niet meer om de plaats Jeruzalem. Iedereen kon tot God komen. En het maakte niet uit op welk tijdstip of op welke locatie. Maar als we bij God komen, als wij die innerlijke reis maken en onze aandacht volledig aan God geven en hem prijzen, zijn naam loven. Bedenk dan deze drie dingen die getuigenis zijn. Dat Jezus degene is die het leven geeft, het brood des levens is. En dat hij voorziet in elke nood. Het komt erop neer dat we dat moeten gaan geloven en vertrouwen. Dat we beseffen dat Jezus onze hoge priester is. Die voor eens en altijd afgerekend heeft met de zonde. En ons in vrijheid heeft gebracht. En dat we leven onder de wet van Christus. De wet die vrijheid brengt. Welk gebod gaf hij? Heb God lief bovenal. En je naast als jezelf. Geen 1000 regels. Maar het ene principe. Waaruit we kunnen leven. En dat is mogelijk als we beseffen dat God in ons woont. Dat je een tempel bent. De woning van God. Zoals Jezus het was. En wij het geworden zijn door hem. Wat een voorrecht om op die manier te leven. Ik wens ons allemaal een geweldige reis. Een geweldige reis steeds opnieuw om tot God te komen. En te beseffen wat hij voor je betekent. Wat hij voor je gedaan heeft. En dat je nooit uit het oog verliest wie Jezus Christus is. Die het allemaal heeft bewerkt. Die de vervulling is van wat in het Oude Testament geschreven staat. Vader, ik dank u wel dat u een goede God bent. Ik dank u wel dat u naar ons om hebt gezien. En dat wij als heidenen die zo ver van u verwijderd waren. Heer, dat u de hele wereld met uzelf verzoend heeft. Heer, dat u door Israël, Heer, het heil is uit de Joden gekomen. Beschikbaar gesteld voor Israël en voor de rest van de wereld. En ik dank u wel dat we in dat nieuwe verbond besloten zitten. Dat we mogen leven met u. Heer, dat u onze voorziener bent, degene die leven geeft. Jezus, dat u onze hoge priester bent, die betaalde aan het kruis voor die eeuwige verlossing. En ik dank u wel dat we in dat nieuwe verbond onder de wet van Christus leven, van vrijheid en genade. Heer, en ik zegen ons allemaal daarmee, in de naam van Jezus. Amen.